Gemeente, het schriftgedeelte wat aan u zal worden voorgelezen, kunt u vinden in het eerste Bijbelboek, het 34e hoofdstuk. We noemden u Genesis 34, vooraf wordt u gelezen van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 13.
Wanneer het trouwen der volharding wederom levend wordt in degene die van de val weder opgericht worden, zo brengt het in hen niet voort enige dartelheid en veronachtzaming der godzaligheid, maar een veel grotere zorg om de wegen des Heeren vlijtelijk waar te nemen, die van tevoren bereid zijn, opdat zij, daarin wandelende, de verzekerdheid van de volharding zouden mogen behouden, en opdat het aanschijn des verzoenden Gods, waarvan de aanschouwing der godvruchtigen zoeter is dan het leven, en waarvan de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hen afgekeerd worden, en zij al zo in zwaardere kwellingen des gemoeds vervallen. Lezen we nu Genesis 34. En Dina, de dochter van Lea, die zij gebaard had, ging uit om de dochteren van het land te bezien. Dat land te bezien, Sichem nu, de zoon van Hemor, de Neviet, de landvorst, zag haar en nam haar en lag bij haar en verkrachtte haar. En zijn ziel kleedde aan Dina, Jacob's dochter. En hij had de jonge dochter lief en sprak naar het hart van de jonge dochter. Sichem sprak ook tot zijn vader Hemor, zeggende, neem mij deze dochter tot een vrouw. Toen Jacob hoorde dat hij zijn dochter Dina verontreinigd had, zo waren zijn zonen met het vee in het veld, en Jacob zweeg totdat zij kwamen. En Hemor, Sichems vader, ging uit tot Jacob om met hem te spreken. En de zonen van Jacob kwamen van het veld, en als ze dit hoorden, het smartte deze mannen, en ze ontstaken zeer, omdat hij dwaasheid in Israël gedaan had, Jacob's dochter beslapende, het welk niet al zo niet zou gedaan worden. Toen sprak Hemor met hen, zeggende, mijn zoon Sichem, ziel is verliefd op jullie de dochter, geef haar aan hem toch tot een vrouw, en verzwagert u met ons, geef ons uw dochters, en neem voor u onze dochters, en woon met ons, en het land zal voor uw aangezicht zijn, woont en handelt daarin, en stelt u tot bezitters daarin. En Sichem zeide tot haar vader en tot haar broederen, laat mij genade vinden in uw ogen, en wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. Vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk, en ik zal geven, gelijk als gij tot mij zult zeggen, geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Toen antwoordden Jacob's zonen aan Sichem en Hemor, zijn vader, bedriegelijk en spraken, overmits dat hij Dina, zijn zuster, verontreinigd had. En ze zeiden tot hen, wij zullen deze zaak niet kunnen doen, dat wij onze zuster aan de man geven die de vooruit heeft, want dat waren onze schande. Toch hierin zullen wij u ter wille zijn, zo gij wordt gelijk als wij, dat onder u besneden wordt al wat mannelijk is. Dan zullen wij u onze dochters geven, en uw dochters zullen wij ons nemen, en wij zullen met u wonen, en wij zullen tot één volk zijn. Maar zo gij naar ons niet hoort horen om besneden te worden, zo zullen wij onze dochter nemen en wegtrekken. En hun woorden waren goed in de ogen van Hemor en in de ogen van Sichem, Hemors zoon. En de jongeling vertoog niet deze zaak te doen, want hij had lust in Jacob's dochter en hij was geëerd boven al zijn vaders huis. Zo kwam Hemor en Sichem, zijn zoon, tot hun stadspoort, en zij spraken tot de mannen hunner stad, zeggende, deze mannen zijn vreedzaam met ons, laat hen in dit land wonen en daarin handelen, en het land, zie het is wijd van ruimte, voor hun aangezicht zijn. Wij zullen ons hun dochters tot vrouwen nemen, en wij zullen onze dochters aan hen geven. Doch hierin zullen deze mannen ons ter wille zijn, dat zij met ons wonen om tot één volk te zijn, dat als al wat mannelijk is onder ons besneden wordt, gelijk als zij besneden zijn. Hun vee en hun bezitting en al hun beesten, zullen die niet de onze zijn? Alleen laat ons hun ter wille zijn en zij zullen met ons wonen. En ze hoorden naar Hemer en naar Sichem, zijn zoon, allen die ter reine stadspoort uitgingen. En zij werden besneden, al wat mannelijk was, alle die ter reine stadspoort uitgingen. En het geschiedde ten derde dagen, toen zij in de smart waren, zo namen de twee zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, een iegelijk zijn zwaard, en kwamen stoutelijk in de stad en doodden al wat mannelijk was. Zij sloegen ook Hemor en zijn zoon Sichem dood met de scherpte des zwaards. En zij namen Dina uit Sichems huis en gingen vandaar. En de zonen van Jacob kwamen over de verslagenen en plunderden de stad, omdat zij hun zuster verontreinigd hadden. Hun schapen en hun runderen en hun ezels en hetgeen wat in de stad en hetgeen dat in het veld was, namen zij. En al hun vermogen en al hun kleine kinderen en hun vrouwen voerden zij gevankelijk weg en plunderden hem en al wat binnen het huis was. Toen zeide Jacob tot Sichem en tot Levi: Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners deze lands, onder de Canaanieten en onder de Ferizieten. En ik ben weinig volk in getal. Zo ze zich tegen mij verzamelen, zo zullen zij mij slaan en ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. En zij zeiden: Zou hij dan met onze zusters als met een hoer doen?
Gemeente, het schriftgedeelte waarbij wij u vanavond met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, dat kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte, Genesis 34. Als uitgangspunt het eerste vers. Genesis 34, het eerste vers als uitgangspunt, deze woorden. En Dina, de dochter van Lea, die zij Jacob gebaard had, ging uit om de dochteren van dat land te bezien tot zover. Naar aanleiding van deze woorden en de geschiedenis die ons is voorgelezen, willen we vanavond stilstaan bij Jacob te Sichem, lettend op een vijftal gedachten. Ten eerste, Dina's wereldzin. Ten tweede, te letten op Sichems vergrijp. In de derde plaats stil te staan bij een voorgesteld verbond. De vierde gedachte te letten op een genomen eerwraak. En in de laatste gedachte stil te staan bij Jacobs vrees. We noemden nu dus Jacob bij Sichem. Vijf gedachten. Ten eerste Dina's wereldzin. Ten tweede, Sichems vergrijp. Ten derde, een voorgesteld verbond. Vierde gedachte, een genomen eerwraak. De vijfde gedachte, Jacobs vrees. Wat was ten wonder, hè? Bij de Jabok, met God verzoend. En even later, toen hij door de Jabok was gegaan, even later met Esau verzoend. En ondanks, ja dat kun je geloven, ondanks dat Jacob kreupel moest lopen, na die worsteling met die man, die dat gewricht van zijn heup heeft aangeroerd, ondanks dat, zal hij zijn weg gegaan zijn met blijdschap in zijn ziel. Een dubbele last van zijn schouder genomen. De zegen waar hij nu al bijna 100 jaar naar had uitgezien. De zegen die hij in die periode meer dan eens in een eigen weg had willen verkrijgen. Nu gekregen. uit genade gekregen. En vervolgens, ja, te mogen delen in de liefde van God. Jazeker, als de Heere je zijn zegen geeft. Als de Heere dan je schuld kwijtscheldt. En je mag dan delen in hetgene wat de Heere heeft beloofd. O, dan is daar de liefde van God in je hart. Dan is er ook de liefde tot God in je hart. En dat kan nou alleen maar plaatsvinden. Dat kan nou alleen maar gestalte krijgen op grond van het werk van de borg. De borg met een hoofdletter. Verzoening. En dat op grond van de verdiensten van Christus die in de tijd van Jacob nog komen zou. Maar die met zijn hart, ja, al in de stilte van de eeuwigheid, met zijn hart al borg geworden was. En daarom ook de kerk van het Oude Testament de zaligheid kon schenken. En dan een ogenblik later ook nog om de hals van Esau te mogen vallen. Nou, geloof maar, dat is ook een wonder geweest. In plaats van door zijn zwaard, door het zwaard van Esau, te moeten sterven. O, wat een bemoeienissen heeft de Heere nu toch met hem willen maken. Ja, dan zal het leven in het hart van zo een. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan, die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Als je zulke bemoeienissen mee mag maken, ja, dan daalt de hemel in je hart. Maar weet u, dan komt er ook weer een ogenblik en dat de Heere die hemel weer gaat optrekken. En dan moet Gods volk moet weer verder. Dan roept het leven weer. Dan zijn daar weer de zorgen van dit aardse en tijdelijke leven. Dat was in het leven van Jacob ook. Jacob, die zulke bemoeienissen van de Heere had gekregen. En hij was ook nog niet waar die zijn moest. Want hij moest terug naar waar die vandaan gekomen was. Kanaan intrekken. Hij was er nog niet. En dan komt hij op een ogenblik, dat kunnen we lezen in het voorgaande hoofdstuk, dan komt hij op een ogenblik te Sukkot. Nee, niet zomaar voor een nachtje, om te overnachten. Want we lezen in het vorige hoofdstuk, het 17e vers, en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. Daarom noemde hij de naam dier plaats Sukkot. Blijkbaar had Jacob op de terugreis naar Kanaan toch behoefte aan een periode van rust. En zeker, gezien de gemaakte voorzieningen daar, hij bouwde een huis en hij maakte hutten voor zijn vee. Dan is te bedenken dat hij die rust nodig heeft gehad ook. Dat is niet zomaar om een bepaalde periode, we zouden vandaag zeggen, om te ontspannen. Maar hij heeft echt rust nodig gehad na die hele moeilijke periode die hij meegemaakt heeft, ook in de laatste tijd bij Laban. Maar ook rust nodig heeft gehad met betrekking tot die verwrongen heup. Een herstelperiode. En algemeen wordt aangenomen dat Jacob de rest van zijn leven kreupel is gebleven. Hoewel de schrift daar verder niets van zegt. Maar we lezen hier in hoofdstuk 33 in dat 18e vers. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem. Dat is weer een stap verder. Dan is die Sukkot weer uit. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Kanaan, als hij kwam van Paddan Aram en hij legerde zich in het gezicht der stad. Jacob kwam dus na Sukkot behouden tot de stad Sichem. En dat woordje behouden, dat kunnen we meer dan één betekenis toeschrijven vanuit de grondtekst. Dat woordje behouden, dat kan betekenen dat hij kwam daar in vrede. Dat hij de vrede ook nog in zijn hart heeft gehad met alles wat er gebeurd was bij de Jabok en daar aan de hals van Esau. Dat kan ook betekenen dat en Jacob kwam hersteld tot de stad Sichem. Maar hoe dan ook, hij heeft er genoten daar in Sukkot van die broodnodige rust. En dan trekt hij weer verder. Hoe lang hij er geweest is, staat er niet bij. Maar dan trekt hij dus weer verder naar zijn bestemming. En dan komt hij in de nabijheid van de stad Sichem. En daar koopt hij een stuk grond. Hij wil een stuk grond tot zijn eigendom hebben om daar een altaar te bouwen. Een altaar? Ja. Om aan de heidenen die daar in Sichem wonen te laten zien de God van Jacob. Ja, om daar te laten zien, de God van Israël is de ware God. Oh, je zou zeggen, daar is Jacob aan het evangeliseren geslagen. Een altaar gebouwd. En die vrede en die rust die hij genoten heeft, ja, die heeft niet zo lang geduurd. Want dat hebben we wel gezien, dat hebben we wel horen voorlezen uit ons 34e tekst, hoofdstuk. Want dit hoofdstuk, dat kunnen we met recht wel noemen een zwarte bladzijde in het leven van Jacob en in het leven van Jacobs gezin. Het is u misschien niet opgevallen, maar dat bij het lezen van dat hele hoofdstuk de naam van God niet één keer is genoemd. Niet één keer wordt er over de Heere of over God gesproken. Het is dus een hoofdstuk zonder God. Het is dus een hoofdstuk zonder de vreze van God. En dat zien we al direct in dat eerste vers. Dan gaat het over Dina. Dina, de dochter van Jacob en van Lea. En die trekt daar de wereld in. Dina, hoe oud zal ze geweest zijn? Nou, ga ervan uit dat ze de huwbare leeftijd, zoals die in die tijd gangbaar was, dat ze de huwbare leeftijd heeft gehad. Zo'n 15, 16 jaar. Nou, Dina die wil wel eens zien hoe het er daar in Sichem uitziet. Vanuit haar nieuwsgierigheid wil ze daar wel iets van de wereld leren kennen. Ze wil daar wel iets van de wereld leren kennen waarin voor God geen plaats is. En op dat pad te gaan, oh, dat is levensgevaarlijk. En beseften wij dat maar meer. Beseften wij dat maar vaker. Nee, niet alleen als ouderen, als volwassenen, maar ook als jongeren Als je nieuwsgierig bent om te ontdekken wat er allemaal in de wereld is te koop. Nee, ze zal niet naar die stad zijn gegaan met de bedoeling om zich daar in de zonde te storten. Nee, maar gewoon om even te gaan kijken. Misschien was er wel iets leuks te zien. Een onschuldige nieuwsgierigheid dan? Nou, zo onschuldig bleek die nieuwsgierigheid niet te zijn. Behalve dat ze er ongetwijfeld meisjes heeft gezien, jonge vrouwen heeft gezien van haar eigen leeftijd. Was er ook een jonge man die zijn oog niet van Dina af kon houden. Maar hij kon niet alleen zijn oog van Dina niet afhouden, hij kon ook zijn handen niet van haar afhouden. En daar is gebeurd waar veel vaders en moeders, de eeuwen door, maar ook vandaag, bang voor zijn. Daar was een jonge man en die vergreep zich aan Dina. En bij zulke gebeurtenissen, dat laat altijd een diep spoor na. Hoeveel zijn er niet die er een trauma van hebben overgehouden? Ingrijpende gevolgen. Tweede gedachte, die hebben we genoemd Sichems vergrijp. We begrijpen, als het woord Sichem genoemd wordt in dit hoofdstuk, dan kan het gaan over de stad. Het kan ook gaan over deze zoon van Hemor. Hemor, de landvorst, die stad naar alle waarschijnlijkheid naar zijn eigen zoon heeft genoemd. Of zijn eigen zoon naar de stad die gebouwd heeft genoemd. En dan staat er Sichem nu, de zoon van Hemor, de Hevit, de landvorst, zag haar en hij nam ze en lag bij haar en verkrachtte ze. Nee, dan moeten we niet denken dat deze jonge man Dina met geweld heeft meegesleept. Nee. Nou, hij is verliefd op die jonge vrouw geworden. En hij heeft lief tegen haar gedaan. En op een ogenblik is hij zich aan haar te buiten gegaan. Heeft met haar gedaan alsof hij met haar was getrouwd. Dus Sichem heeft Dina oneer aangedaan. Immers, gemeenschap voor het huwelijk en buiten het huwelijk, dat is iemand oneer aandoen. Hier is sprake van de verontreiniging van de maagdelijke reinheid. Het is dus een belediging geweest van die reinheid. En tegelijkertijd zonde voor God. Nee, daar had deze Sichem geen oog voor. Want die wist van God en gebod niet af. Hij was een heiden. Maar Dina wel. Dina wist van God en van zijn gebod. Hoe dat gebod van God, dat stond Dina in haar hart geschreven. Dus wat hier gebeurde, dat was ook zonde van Dina. Ja, maar zij is hier toch slachtoffer van Sichem. Dit is toch zeker wel gebeurd tegen haar wil in. Nou weet u, als we de geschiedenis verder lezen, dan wordt het wel duidelijk. dat dit niet tegen de wil van Dina in is gegaan. Dina heeft zich de handelingen en de handelwijze en de omgang met Sichem laten welgevallen. Dina wilde niet alleen de vrouw van Sichem worden, maar ze wilde het al zijn. Ze had zich al aan hem gegeven, zonder dat er sprake was van een huwelijk. Ja, hoe weet u dat? Wel, we lezen in vers 26 pas. En zij namen Dina uit Sichems huis. Dan is er inmiddels al heel wat gepasseerd. En dan blijkt dus dat Dina voor de sluiting van een eventueel huwelijk, waar nog over onderhandeld moest worden, dat ze gewoon met Sichem heeft samen gewoond. Dan zien we ook dat er niks nieuws onder de zon is. Want het is vandaag toch aan de orde van de dag. Buiten en zonder een huwelijk gewoon samen wonen. Trouwen, nou ja, dat doe je toch niet voordat je weet of dat het wel goed gaat samen. Dan moet je toch eerst het een en ander hebben uitgeprobeerd, nietwaar? En de ene relatie is nog niet verbroken of er is alweer een nieuwe relatie aangegaan met een ander. Om dan maar niet eens te spreken over de verhouding tussen God en tussen de ziel. Maar wat een ellende komt er voort uit huwelijken die verbroken zijn geworden, waar kinderen dus de dupe van worden. Kinderen die van de vader naar de moeder worden gestuurd en van de moeder weer naar de vader, of kinderen die met hun eigen moeder of met hun eigen vader geen omgang meer kunnen of willen hebben, of dat vader of moeder geen omgang meer wil hebben en met de kinderen. Ziet u wat een ellende dat er allemaal voortkomt als we buiten de wegen van de Heere ons leven gaan inrichten en de regels met onze voeten treden. En wat heeft dan vandaag het huwelijk nog voor waarde? Ja, het is waar, het is een paradijsinstelling. De Heere die heeft zelf in het paradijs het huwelijk ingesteld. Wat bijzonder. Dat huwelijk waarin de nauwste intimiteiten genoten mogen worden tussen man en vrouw. En dat huwelijk tussen man en vrouw, al moet het niet een voorbeeld zijn van het huwelijk tussen Christus en zijn bruid. Christus, die zijn bruid met een eeuwige liefde heeft lief gehad. En wat heeft hij voor die bruid overgehad? Is dat niet onbevattelijk? Zoveel liefde voor zijn bruid overgehad, dat hij zijn leven voor die bruid heeft willen geven. En als je er dan op let, wat dat voor een bruid was, wat dat voor een bruid is, dat is een bruid die het met de wereld hield. Dat is een bruid die het met de Satan hield. Dat is een bruid die de geboden van God heeft overtreden. ontrouw, goddeloos. En toch, toch wilde Christus die bruid trouwen in gerechtigheid. Hij wilde die bruid rukken uit de klauwen van die vorst der duisternis. Hij wilde die bruid laten graveren in beide zijn handpalmen. Ja, ophalen uit de diepte van de helle macht om. Ja, om die bruid als een reine maagd zonder vlek en zonder rimpel voor te stellen aan zijn vader. Is dat geen wonder? Wat een bruidschat heeft Christus voor die bruid moeten en willen betalen. Ja, deze Sichem die wilde ook best een hoge bruidschat voor Dina betalen. We lezen in vers 11. En Sichem zeide tot haar vader, dus dan zie je Sichem, die zie je bij Jacob zitten. Dan zie je Sichem niet alleen bij Jacob zitten, maar dan zie je Sichem ook bij Jacob en de broers van Dina zitten. En Sichem zeide tot haar vader en tot haar broeder, en laat mij genade vinden in uw ogen. En wat gij tot mij zeggen zult, zal ik geven. Vergroot zeer over mij de bruidschat en het geschenk. En ik zal geven gelijk als gij tot mij zult zeggen. Geef mij slechts de jonge dochter tot een vrouw. Hij had veel voor Dina over. Jazeker. Hij had wel gemerkt dat ook Dina verliefd was op hem. Dat ook in het hart van Dina een liefde was gegroeid voor hem. Je zou zeggen, dat is wederzijds. Dat mocht wat kosten. Een huwelijk in het vooruitzicht, de begeerte tenminste. Dat mocht wel wat kosten. Hij had er heel wat voor over. Hij heeft eigenlijk tegen Jacob en tegen de broers van Dina gezegd: zeggen jullie het maar. En dan gaan ze het zeggen. Dan gaan de broers van Dina, die gaan een prijs noemen. En dat noemen wij in onze derde gedachte dus het voorgestelde verbond. Dan zeggen die broers, die zeggen tegen Sichem, dan moet je eerst worden zoals wij. Wij, ja wij dragen het teken van Gods verbond aan ons lichaam. Wij zijn besneden. En als jullie dat ook allemaal wilt doen, jezelf laten besnijden, ja, dan kan Sichem Dina krijgen. We lezen in het 16e vers, dan zullen wij u onze dochteren geven en uw dochteren zullen wij ons nemen en wij zullen met u wonen en wij zullen tot één volk zijn. Ach, wat zou nou zo'n besnijdenis voor die Sichemieten voor een waarde hebben gehad? Ja, niets toch? Want die Sichemieten die leefden helemaal niet onder het verbond. Die wisten van geen verbond. Die wisten van geen verbondsgod. Dat waren heidenen. Dus als het ging over de waarde van die besnijdenis geestelijk, nee, die had geen waarde. Het zou ongeveer hetzelfde zijn als wij de straat op zouden gaan en we zouden mensen die nergens aan deden zeggen, kom met me mee, dan gaan we naar de kerk straks en dan kan ik jullie wel laten dopen. dat heeft toch geen betekenis? Nee. Nee, dat heeft voor die Sichemieten verder ook geen enkele betekenis. En ze stellen het wel voor, die broers. Dan begrijpen we, het was niet eerlijk. Nee. Nee, het had alles te maken met een list. Want dat voorstel, dat voorgestelde verbond, dat stond in het teken van de eerbraak. Zij meenden dat zij de geschonden eer van hun zus moesten wreken. En dan wel op een gruwelijke wijze. En dat zal straks wel blijken. Eerst moet Sichem en zijn vader Hemor het nog overleggen met de mannen van de stad. Want ja, je zit daar met z'n tweeën en dan doen die broers van Dina, die doen daar dat voorstel. Die stellen dat verbond voor. Maar ja, het gaat natuurlijk niet alleen maar over Sichem en over zijn vader Hemor. Maar het gaat over al de mannelijke inwoners van de stad Sichem. Dus dat kun je zomaar niet beslissen. Dat moet je met elkaar overleggen. Maar blijkbaar hebben die mannen van de stad, die hebben zoveel financieel voordeel in dat voorgestelde verbond gezien, dat ze straks, als ze straks samen zouden kunnen leven met Jacob en met zijn gezin, dat ze er zoveel beter van zouden worden, dat ze er allemaal in toestemmen. Want die rijkdom van die herdersvorst, want die man die had wat hoor. Die rijkdom van die herdersvorst, ja, die lokte hen wel. Nou ja, daar hadden ze dan die besnijdenis wel voor over. En als dan de mannen van Sichem na 3 dagen met koorts op bed liggen, dan slaan Simeon en Levi toe. Dan komen we bij die 4e gedachte terecht die we genoemd hebben, een genomen eerwraak. Een genomen eerwraak. En dan lezen we in vers 25. En het geschiedde ten 3e dagen, toen zij in de smart waren, zo namen de 2 zonen van Jacob, Simeon en Levi, broeders van Dina, een iegelijk zijn zwaard. Ja, maar wat gaan ze daarmee doen dan? Gaan ze Sichem achterna? Gaan ze hem een rechtvaardige straf geven omdat hij hun zuster Dina heeft verkracht? Ach, het is een vooropgezet listig plan wat ze hier nu gaan uitvoeren. En het is tegelijkertijd barbaars en goddeloos. Want in heel de stad Sichem laten ze geen man leven. Alles wat mannelijk was, dat ligt op bed vanwege de wondkoorts. En dat wordt door Simeon en Levi, naar alle waarschijnlijkheid hebben ze daar hulp bij gehad, maar dat wordt door Simeon en Levi in koele bloeden vermoord. Een bloedbad is daar in Sichem door hen aangericht. En vervolgens komen ook de andere broers, komen ook de andere zonen van Jozef. andere zonen van Jacob. De zonen van Jacob, staat er in vers 27, kwamen over de verslagenen. Nee, die hebben dan niet meegedaan aan het ombrengen van de mannen van Sichem. Maar als dat gebeurd is, dan komen ze wel. En plunderde de stad, omdat zij hun zuster verontreinigd hadden. Ja, dat laatste, dat was waar. Dat was strafwaardig. Sichem, hij had Gods straf verdiend. Laten we even Dina liggen. Sichem. Hij had Gods straf verdiend. Simeon en Levi met deze actie. Die hebben veel meer kwaad gedaan. Simeon en Levi. Die hebben het zwaar verzondigd. Zeker. Verontwaardiging. Ja, daar mag plaats voor zijn. Is er dan zoiets gebeurd? Je neemt er kennis van. En het betreft je eigen zus, familielid. Dan kan het niet anders. Dan vervult een gevoel van verontwaardiging je hart. En een rechtvaardigheidsgevoel in zo'n situatie. Jazeker, dat is gerechtvaardigd. Maar wat hier gebeurd is, onder leiding van Simeon en van Levi, dat is brute goddeloosheid in een blinde haat. Ja, maar hoe zit het met Jacob? Want Jacob heeft er kennis van genomen, zeker. En toen die jongens thuis kwamen, toen heeft hij er wat van verteld tegen zijn zoons. Hoe is het nou met Jacob? Hij heeft er niet aan meegewerkt. En of dat die jongens hun vader erbuiten hebben gelaten. Naar alle waarschijnlijkheid wel. Want anders zou Jacob hen zeker hebben tegengehouden indien dat in zijn vermogen lag. Maar in de vijfde gedachte zouden we nog letten op Jacobs vrees. Toen zeide Jacob tot Simeon en tot Levi in vers 30. Gij hebt mij beroerd, mits mij stinkende te maken onder de inwoners deze lands. Wat zegt hij daar eigenlijk? Wel, hij zegt eigenlijk tegen die twee jongens. Jullie hebben mij een verblijf hier nu ten eenenmale onmogelijk gemaakt. Er hoeft niks te gebeuren of de Kanaanieten die komen en de Ferezieten die komen. En waar blijf ik dan? Met mijn handje vol mensen? Ik zal verdelgd worden, ik en mijn huis. Ja, maar vergeet Jacob hier niet iets? Want als hij dit tegen zijn jongens zegt, dan hoor ik geen woord van bestraffing. Ja, wel van angst, jazeker. Maar ik hoor geen woord van bestraffing. Hij spreekt wel van een doodsdreiging als gevolg van hun actie. Maar over hun daad als zonde voor God horen we Jacob niet. Is die dan net als Eli? Die zonen van Eli, oh, die gingen zich in allerlei goddeloosheid te buiten. En van Eli staat dat hij zijn zonen niet eens zuur heeft aangezien. Hoe zit dat nu met Jacob dan? Heeft hij ze daar niet over aangesproken? Hier op dit moment misschien niet. Ja, wel over de gevolgen, maar niet over de daad zelf. Maar hij heeft ze er wel later op aangesproken. En weet u wanneer? Toen hij op zijn sterfbed lag. In Genesis 49. Toen is hij erop teruggekomen. Toen hij elk van die jongens apart heeft aangesproken met betrekking tot de toekomst. Op zijn sterfbed heeft Jacob voorwaar profetische woorden gesproken. Simeon en Levi zijn gebroeders. Hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Zie je? Dan neemt hij hier afstand van hun daad. Afstand van hetgene wat ze daar hebben gedaan. Hij gaat ze erop wijzen wat ze hebben gedaan. En hij spreekt over hun daden. Als vader moet je nagaan, hè? Bloedband. Spreekt over hun daden. De vloek uit. Vervloekt zij hun toren, want hij is heftig. En hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Profetische woorden. Die waar geworden zijn. Simeon, toen het volk van Israël het beloofde land mocht gaan innemen, erfelijk in bezitting mocht gaan nemen. Toen heeft Simeon een onbeduidende plaats gekregen te midden van de stammen van Israël. Zomaar een gebiedje midden in het gebied van een ander. Eigenlijk geen eigen stamgebied gekregen. En als het over Levi gaat, ja, dat weten we ook. Levi heeft ook geen stamgebied gekregen. Simeon heeft steden gekregen in het gebied van Juda, maar geen eigen stam. En Levi? Ja, Levi kreeg steden in Israël, de zogenaamde Levite steden. En het wonderlijke, nadat Jacob de vloek over hun daden heeft uitgesproken. Het wonderlijke is dat de Heere nu juist uit die stam van Levi, dat weten we allemaal toch, uit de stam van Levi wilde de Heere, ja wonderlijk, wilde de Heere de priesters hebben tot zijn dienst. Nee, dat heeft hun stamvader niet verdiend. Hun stamvader Levi, die heeft de bewoners, de inwoners, alles wat mannelijk is van Sichem afgeslacht. En nu mogen straks, ondanks dat vader Jacob de vloek over die daad heeft uitgesproken, nu mogen dan straks dat nageslacht van Levi de offerdieren slachten bij de ceremoniële eredienst. O, heeft hun stamvader Levi onschuldig bloed vergoten, en waarmee hij de vloek over zichzelf heeft gehaald. Wat een wonder, hè? Zijn nageslacht mag heenwijzend bloed laten vloeien. Heenwijzend. heenwijzend naar Christus. Heenwijzend naar het bloed van het lam. Het lam, wat Johannes later aan de oever van de Jordaan heeft aangewezen. Zie, het lam Gods, het welk de zonden der wereld wegneemt. Eeuwenlang hebben nu de kinderen het nageslacht van Levi als priester dat lam mogen aanwijzen bij de offerdienst. Zie, het lam Gods. Ja, het was er nog niet, maar het zou komen. Zie, het lam Gods, wat komen zal. Johannes mocht hem aanwijzen als de gekomene. Zie, het lam Gods, terwijl ik de zonde der wereld wegneemt. O, weet u, als wij de keuze nou hadden moeten maken, u en ik, hè? Over de vraag van wie moet nou, uit welk van de zonen van Jacob moet nu straks het priestergeslacht voortkomen? Nou, dan hadden we zeker Levi niet genomen. Als je dan ziet wat hij gedaan heeft samen met Simeon. En als je dan hoort wat vader Jacob daar op zijn sterfbed van heeft gezegd. Nee. Dan zouden wij zeker Levi niet hebben uitgekozen om het priestergeslacht voort te gaan brengen. Dan hadden wij die vrome Jozef. En we bedoelen dat niet verkeerd, de vrome Jozef. Want Jozef was werkelijk vroom. Jozef was een ziel die de Heere vreesde vanaf zijn jonge jaren. En de Heere die heeft bijzondere leidingen met Jozef gehouden. En als het nu aan mij of aan u, aan ons gevraagd zou worden, wie zou je nou verkoren hebben om ja, het priestergeslacht voor te brengen uit een van de zonen van Jacob? Nou, dan zouden wij grif voor Jozef hebben gekozen. Maar nu is het vrije gunst, die eeuwig God bewoog. Niet uit het geslacht van Jozef, maar uit het geslacht van Levi, een moordenaar. Kunt u het begrijpen? Ik niet. En wat is dat tot troost voor degenen die het hebben ingeleefd onder de vloek van de zonden te liggen. Net als Levi, net als Simeon. Troost voor degenen die onder de vloek van de zonden, dat heb ik verdiend. Niet meer waardig. Dat de Heere me één kruimel genade nog zou willen geven. Maar dan onder die, en dan onder die ondeelbare toren voor eeuwig te moeten vergaan. Dat heb ik mezelf waardig gemaakt. Misschien is er wel iemand. Ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Dis ben ik, o Heere, uw gramschap, dubbel waardig. En dan toch, kijk hier maar naar Levi, toch Gods genade. O, wat een troost voor zo'n ziel, die dan ook in deze geschiedenis dit mag beluisteren. Dan kan het nageslacht van het meest goddeloze voorgeslacht nog zalig worden, omdat er één is geweest die de vloek wilde dragen. Die aan het kruis zichzelf wilde laten nagelen. Zo dragend de vloek van de zonde. In gedachten kunnen we hem zien hangen. aan dat kruis van Golgotha. Gekroond. Ja, gekroond. Waarmee? Nou, dat weten de kinderen. Met een doornenkroon. Doornen. Een vruchtgevolg van de zondeval. Het zal u doornen en distelen voortbrengen. Het aardrijk zij om uwentwil vervloekt. En dan hangt Christus even later aan het kruis. Gekroond met de vloek. Aan het kruis van Golgotha. Is dan geen wonder dat hij dat nu wilde doen. Voor zondaren die de vloek over zich hebben gehad. Dan wilde hij daar hangen. Om die vloek van hen over te nemen en weg te nemen. En een volkomen betaling voor hen aan te brengen. Ja. Aan dat vloekhout, hè. Daar heeft hij nou die namen van al degenen voor wie hij dat heeft willen doen in zijn handpalmen gegraveerd. En uw muren zijn steeds voor mij. O, de Heere, die geven ons allen de kracht van die genade die hij verworven heeft te mogen ervaren. De beloofde zaligmaker. O, de Heere, die heeft hem beloofd. Al in Genesis 3. Het 15e vers. De kinderen die kennen die moederbelofte uit hun hoofd. De beloofde zaligmaker. En dan voor eigen hart en leven te mogen leren kennen. Kennis aan hem te verkrijgen. Te zoeken, hem te zoeken. En niet te rusten, voordat ik het weten mag. En dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt nu van alle zonden. Amen. Verheft nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.